legde die op het vuur. Maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. En toen de Maltesers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar, die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikke wil niet dat hij blijft leven. Dikke was de zeegod voor de Maltesers. Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. En de Maltesers verwachten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was. Amen, kunnen we even bidden in Jezus' naam. Vader, ik bid, Heer, dat we vandaag een les mogen leren, Heer Jezus, die ons mag nablijven, die Heer Jezus veel vrucht mag opleveren, Vader. En dat we kunnen meebrengen naar een volk, Heer Jezus, dat licht nodig heeft in deze duistere tijden. In Jezus' naam. Amen. Ik ga even mijn ding goed zetten. Sorry. Dat het niet goed is. Amen. Paulus kwam op het eiland Malta. Paulus had juist schipbreuk geleden. Schipbreuk, dat wil zeggen dat heel zijn schip brak. En dat ze dus naar de oever moesten zwemmen en daar een aantal weken moesten verblijven. Hij was trouwens op weg naar Rome om daar terechtgesteld te worden door of voor de keizers. En het was koud en om het warm te krijgen, hè, begonnen ze een vuur aan te maken. Ja. Ze begonnen allemaal hout bijeen te verzamelen. Wie van jullie heeft al zijn vuurtje gemaakt? Hè? Het enige wat wij doen waarschijnlijk is een barbecue. Hè, we houden wel van vuur, nietwaar? Wie van jullie houdt van vuur? Gezellig rond een vuurtje met de gitaar erbij, liedjes zingen, hè, en een barbecuetje. We houden van vuur. Het is zo, het zit precies in ons ingebakken dat we warmte opzoeken, dat we gezelligheid bijeenzoeken. Vuur in de Bijbel heeft allerlei verschillende betekenissen trouwens. In het Oude Testament wist je in Leviticus hoofdstuk 6, want ik wil vandaag prediken, een boodschap met als titel hout op het vuur. Ja, hout op het vuur. Maar ik ga eerst een beetje voorbereiden. Ik ga een aanloop nemen en dan gaat iemand hem hopelijk mee binnenkoppen in de goal. Amen. Help mij mee preken, help mij mee hout verzamelen, gaan we op vuur leggen. En dan gaan we wel zien wat God gaat doen, nietwaar? Maar in de Bijbel staat dat de Israëlieten, in Leviticus 6 vers 12 en 13, zij moesten het vuur op het altaar constant brandende houden. Het altaar was onderdeel van het grote tabernakel. En het tabernakel, ik weet niet of je dat weet, maar dat was een ruimte gecreëerd door God, waarin dat de Israëlieten offers moesten brengen en kregen ze vergeving van zonde. Ja, dat waren dan beesten die dat ze moesten brengen. En de priesters moesten dan die beesten versnijden en dat vlees moesten ze dan op een groot altaar leggen, een soort van barbecue. Ja? Een grote gouden barbecue dan wel. Dat was echt iets heel groot. En daar moest constant vuur aanwezig zijn. Dat vuur mocht nooit uitgaan, broeder Emmanuel. Dat vuur moest ook gebruikt worden, die hete kolen moesten de priesters dan in hun vuurschalen leggen. En dan werd daar wierook, een soort van geuroffer noemde dat. En dan begonnen die daar zo mee te zwaaien. Zo, hè. En dan ging die geur van de wierook in het heilige der heiligen en zo verder. Dat waren allemaal regeltjes. Maar hier kunnen we lezen in Leviticus, of succes vers 12 en 13. Het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan. Daarop zal de priester elke morgen hout aansteken, brandoffer erop schikken en daarop de vetstukken van het vredeoffer in rook doen opgaan. Een vuur, vers 16, zal voortdurend branden gehouden worden op het altaar. Het mag niet. Dank u wel. Dit was ten tijde van het tabernakel. Ja? Toen dat de Israëlieten doorheen de woestijn trokken, 40 jaar lang, u kent het verhaal, en kwamen ze in het beloofde land. En dan werd dat vervangen door Davids tempel. David kreeg een idee om, dat was dan na zoveel honderden jaren, om een tempel te bouwen voor de Heer in plaats van een tent voor de Heer. En ook weer daar werd een altaar gemaakt. En de Bijbel zegt toen dat ze onder Salomon, de zoon van David, de koning Salomon, wanneer dat ze de tempel waren aan het inluiden, een vuur uit de hemel neerdaalde en die deed het altaar in vuur, met het offer dat erop zat, deed het in vuur ontbranden. En vanaf dat moment was er weer de regel. Het vuur mag nooit uitgaan. Zie, het vuur is er gekomen vanuit de hemel. Wanneer het was in het tabernakel, kun je ook lezen in Levieten hoofdstuk 9, denk ik dat het is, dat er ook vuur kwam. En het consumeerde het offer dat er toen op lag. En in de tempel van David of van Salomon was er ook weer vuur vanuit de hemel. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Misschien een bliksem, misschien een vuurpijl, misschien iets dat spontaan begon te branden. Maar het kwam van de hemel. En het hemelse vuur moest constant worden brandende gehouden worden. Dan gaan we weer honderden jaren verder. De tempel van Salomon, vernietigd in 586 voor Christus. 70 jaar nadien mochten de Joden terugkomen naar hun land. En we lezen in Nehemia, hoofdstuk 6, sorry, 10. Nehemia was iemand die wou de tempel terugherstellen. Want de tempel was kapot. De tempel was kapot. Altaar was kapot. En hij gaf een van de eerste bevelen. Wat zei hij? We hebben door loting bepaald wanneer de priesters, de levieten en het volk ingedeeld naar familie, brandhout moeten leveren voor het altaar van de Heer, onze God, in zijn tempel. Dit dient op vastgestelde tijd te gebeuren. Elk jaar opnieuw, zoals in de wet is voorgeschreven. Nehemia maakte een plan op. En zei, broeder Emmanuel, u en uw familie, eerste zondag van de maand, zie dat je hout bij hebt. Ja? Hilde, u en uw familie, tweede zondag van de maand, zie dat je hout bij hebt. Jaga, jij bent verantwoordelijk voor de derde zondag van de maand, zie dat je hout bij hebt. Het was een plan, iedereen, elke priester en zijn familie, was verantwoordelijk om hout mee te brengen, om het vuur branden te houden. Stel je voor dat jij je job zijn vergeten, Emmanuel. Stel je voor dat dat nu was. En je was bezig met allerlei andere zaken doorheen de week en... Wow, wat moet ik dan nou uit? Een vuurke, een houtstokje meer of minder? Het zou wel niet uitmaken, maar de Heer zei, hou het vuur brandende. Amen. Nu, dat is het Oude Testament. Hè? Zie dat je hier volgende week niet afkomt met een stuk hout. Hè? We gaan hier geen vuur stoken, want dan gaat de brandweer niet content zijn. Amen. We gaan naar het Nieuwe Testament nu. Want alles wat we in het Oude Testament lezen, is een schaduw. Dat noemen ze een symboliek. Ze noemen dat ook een voorafschaduwing voor dingen die moesten komen, die een realiteit zijn, een spirituele realiteit. En dank de Heer dat we onder het nieuwe verbond leven. Amen. Want de Joden vandaag, die willen nog steeds onder het oude verbond. Die zijn allemaal plannen aan het maken, want hun tempel is weer kapot, hè, vernietigd in 70 na Christus. Die hebben al plannen om een nieuwe tempel te bouwen. Plannen om een nieuw altaar te bouwen. Plannen, die zijn waarschijnlijk allemaal al hout aan het verzamelen. Rebecca, ergens in een voorraadschuur. Ze hebben waarschijnlijk al genoeg hout voor duizenden jaren dat vuur brandend te houden. Maar er is een nieuw vuur gekomen. Halleluja, Emmanuel weet al waarover ik het heb, want hij heeft het straks gelezen in Handelingen hoofdstuk 2. En ik heb mijn preek gezien, of wat? Amen, Handelingen hoofdstuk 2. Er is een nieuw vuur uit de hemel gekomen. Amen. In het Oude Testament was het een letterlijk vuur, maar nu is het in de vorm van de Heilige Geest. Toen de Pinksterdag aanbrak, ja. De Pinksterdag, sorry, is wanneer het nieuwe verbond in voegen ging. Wanneer het oude verbond opzij werd gezet. En het nieuwe verbond mogelijk gemaakt door het offer van Jezus. Amen. Doorheen zijn opstanding. Halleluja. Heeft gezegd, wacht in Jeruzalem, tot je kracht vuur hebt ontvangen. Van boven. En toen ze allemaal samenkwamen, hij heeft het gezegd, het is goed om samen te zijn. Maar nog beter is dat je samen bent in de juiste plaats. Op de juiste tijdstip. Amen. Want duizenden mensen komen allemaal samen om naar een of ander concert te gaan zien in het Sportpaleis van Antwerpen. Gisteren en vandaag van de Regie. Ken je wel de Regie? Waar zijn die handjes? Dat is de Vlaamse DJ. Duizenden mensen komen daar allemaal samen om samen te springen op zijn beats. Om samen allemaal te klappen in de handen. Hoeveel te meer zal de kerk niet samenkomen in de juiste plaats, op het juiste tijdstip, met het juiste vuur? Hoeveel te meer moeten wij wel niet in onze handen klappen en staan bouncen, hè, alsof we het echt menen? Oh, die mensen zijn blij wanneer Reggie de nieuwste hits aan het spelen is. Amen. Wij hebben ook hits. Amen. The greatest hits van wat de Heer voor ons heeft gedaan. Er moet steeds vuur zijn in het huis van de Heer. Amen. Maar in ieder geval, waar waren we? En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. de Heere wou symboliseren hetgeen in het Oude Testament werd gedaan. Het vuur dat van de hemel kwam en het consumeerde het offer. Nu komen er vurige tongen en het consumeert ons. Amen. Ze werden alle vervuld, vers 4, met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Amen. Wanneer jij vervuld wordt met de Heilige Geest, dan word je vervuld met een nieuw vuur. Amen. Het offer is geregeld. Het offer is het offer van het smetteloze lam Jezus Christus. Amen. Het altaar is daar reeds, dat is het kruis. Het kruis, het offer staat aan het kruis. Amen. Nu heb je alleen nog nodig het vuur uit de hemel, dat op je begint neer te dalen. Amen. En je begint dan ineens te spreken in een nieuwe taal, zoals de Geest u geeft uit te spreken. Amen. Als je het nog niet hebt ontvangen, ik weet, jullie gaan volgende week naar Melun, hè, naar Frankrijk, naar een jeugdconferentie. Daar gaat veel vuur aanwezig zijn, Chaka. Daar gaat veel vuur aanwezig zijn. Daar gaat de Heilige Geest, hier is de Heilige Geest ook aanwezig. Hè. Maar als er 1000 mensen tezamen zijn en die brengen allemaal een houtblokje mee en die gooien dat allemaal op dat vuur, dat wordt groter en dat wordt warmer en dat wordt gezelliger bij wijze van spreken. En dat wordt aanstekelijker en iedereen wil dicht bij dat vuur gaan zijn. Ik ben er zeker van, broeder Chaka, dat jij de Heilige Geest gaat ontvangen in zo'n omgeving. Halleluja. Ik ben er zeker van, halleluja, dat jij tot op de altaar gaat komen en je aanschouwt Jezus Christus en je aanschouwt hem aan het kruis, dat je gaat zeggen, dank u Vader, ik wil alles wat jij hebt voor mij, ik wil het ontvangen. Bam! En je gaat het ontvangen. Dat is hoe ik het heb ontvangen. Dat is hoe Emmanuel het ontvangt. Zijn zus, iedereen die hier zit. Amen. En dat is voor iedereen die de Heere God gaat roepen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Zij die de Heilige Geest ontvangen, zijn nu, zoals in het Oude Testament, levende tempels. We zijn tempels, halleluja, met het altaar en het offer van Jezus. En er is een vuur in ons, maar er is één ding dat we wel moeten doen. Dat vuur moet brandende gehouden worden. Amen. Er moet hout op het vuur worden gegooid. Amen. Want er is meer dan dat. In het Oude Testament moesten de priesters, dat was hun job, was hun taak. Elke morgen moesten ze hout brengen. Wel, er zijn geen letterlijke priesters meer. Maar we weten allemaal, wie zijn nu het koninklijk priesterschap? Wie is nu de heilige natie? Wie zijn nu degene die wierook komen brengen en dienen in het huis van de Heer? Dat zijn wij, dat is de kerk. Amen, dat is de gelovigen in Christus. We zijn allemaal priesters. En elke dag, op de een of andere manier, moet er hout op je vuur worden gegooid. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Dat vuur dat in jou branden moet gehouden worden, moet ervoor zorgen dat mensen iets speciaals aan jou gaan zien, simpelweg doorheen jouw gedragingen, doorheen het vuur, het licht, de warmte dat je uitstraalt. Ja, de reden waarom dat er vurige diensten zijn, zoals ik ze noem, is omdat er iemand zijn hout heeft meegebracht. Iemand heeft beseft wat de Heer voor hem heeft gedaan en gekoppeld in geloof begon hij of zij binnen te komen en begon hij te bidden, begon hij te aanbidden. Ik heb het al meegemaakt dat er droge diensten zijn, maar het is maar één persoon soms die opeens beslist van, hey, ik ga me hier niet laten doen, ik heb een job. Ik heb hout meegebracht. Ik ga de Heer beginnen aanbidden. Ik ga ineens luid beginnen klappen in mijn handen. Ook al zit al de rest daar precies of er iemand is doodgegaan. Ik ga beginnen klappen, want de Heer is het waard. En het maakt niet uit hoe ik me voel. Soms moet je jezelf forceren. Moet je die een houtblok op dat vuur gooien. En je zult zien wat er gebeurt. Iemand begint dat vuur te zien. En opeens Rebecca ziet Emmanuel ineens springen. Ze denkt van, Hey, waarom zit ik hier eigenlijk? Als hij het kan, kan ik het ook. Waar is mijn hout? Hier is mijn hout. Halleluja. En ik begin mee te springen. Ik begin mee te klappen. En voordat je het weet, is iedereen in vuur en vlam. Snap je wat ik wil zeggen? Ik hou van vurige diensten. Ik hou ervan dat de Heilige Geest komt in vurige tongen. Ik hou ervan wanneer mensen in vuur en vlam staan voor God. Amen. Want het is niet enkel, het evangelie is niet enkel iets dat we met ons verstand observeren. En zeggen van, ah, Jezus voor mij gedaan. Oh, dank u. Oh, ik ben gered nu. Ik ga nu maar verder doen met mijn dag. Nee, het is iets dat men hoort te vieren op een passionele, vurige manier. Gisteren, ik ga af en toe kijken naar de volleybalwedstrijden. Hier in Vosselaar. En Mensen zijn passioneel op het veld. Hè? Ze willen winnen. Ze doen alsof hun leven ervan afhangt. En ik was ook zo aan het denken van, oh, ik wou dat ik dat ook nog allemaal kon. Maar mijn knie doet pijn, ik kan dat allemaal niet meer. Ik wou dat ik nog zo jong was als broeder Emmanuel. Hè? Dat je nog zo vol met vitaliteit zit en je kunt sporten. En ik dacht van, lap, ik had er toch eigenlijk meer kunnen uithalen. Dacht ik bij mezelf. Ik had er toch meer uit mijn sportcarrière kunnen halen. Toen, ik had toch talent. En ik begon zo te vloeken op mezelf. Hè? Ik had toch talent. Ik had daar ook kunnen staan, zo dacht ik. Ik had ook zo, ik sprong ook zo hoog en ik kon ook allemaal zo smashen en zo. En ik begon zo te denken en ik ging op weg naar huis en zo denken aan vroeger. Zo van, maar dan dacht ik ineens, wat er gebeurt met mij toen ik 21 was. Ik heb de Heer leren kennen. En dan dacht ik, alles wat ik had kunnen worden verdwijnt in het niets met wie ik nu heb ontmoet. En er begon ineens in mij een vurig dankbaarheid te komen. Dat ik dacht van, oh vader, zij zitten te spelen voor eigen succes. Zij zitten te spelen nadien voor, dankjewel, we zijn gewonnen, want ze waren gewonnen, applaus. Zij spelen voor het applaus van 200-300 man. Maar who cares? Amen, wanneer je daar bent. Welk applaus wil je in ontvangst nemen? Wanneer je voor de troon staat van de koning der koningen en de Heer des Heer. Dan is het toch zijn woorden die je wilt horen. Goed gedaan, mijn trouwe dienaar. Aan u is het koninkrijk toevertrouwd. Amen. Wat maakt het uit wat ik er had kunnen uithalen in mijn jeugdig leven? Ik heb de Heer leren kennen. Amen. Dat is hetgene dat boven alles staat. Want wat maakt het uit als je heel de wereld wint, maar je ziel gaat verloren? Amen. En dus, ik wil maar zeggen, het is meer dan enkel iets dat we observeren. Het is iets dat men hoort te vieren. Sorry, op een passionele, vurige manier. Amen. Als ik denk aan wat de Heer mij heeft gegeven, wat Hij heeft voor mij gedaan, waarom ik? Ik was zo aan het denken, alleen van al die mensen. Van al die mensen. Moest ik naar Amerika? Moest jij naar Amerika? Amen. Van al die mensen. Waarom ik? Dan dacht ik van, wauw, dank u Heer. Ik kan dat niet voor mezelf houden. Ik kan dat niet voor mezelf houden. Amen. Daarom zijn we hier. Amen. Om hout op dat vuur te gooien, brandend te houden, om dan nadien naar huis te gaan en iemand anders ermee te besmetten. En pas op, de Heer is bezig. De Heer is bezig. Ja, maar er zijn hier allemaal lege stoelen. Maakt niet uit, de Heer is aan het opbouwen. We zijn bijbelstudies aan het geven. Shaga is hier. Er is voor de dienst iemand binnengekomen hier binnen. Amen. Een zekere Jeroen, 34 jaar oud. Hij vroeg of er hier diensten zijn en hoe laat, want hij was op weg naar een andere kerk, maar hij komt hier elke dag voorbij en is geïnteresseerd in deze gemeente. Amen. Er zijn andere mensen die hier binnenkomen. Soms blijven ze, soms gaan ze weg. Maar ik voel, God is iets bezig. Amen. God is iets bezig. Wil jullie meegaan? Wil jullie allemaal dat stukje hout meebrengen, zodat dat hier een plaats wordt, dat wanneer iemand depressief en die de Heer niet kent binnenkomt, die kan voelen van, ik wil wat die mensen hebben. Amen. Ik wil wat die mensen hebben. Amen. Dank u, Jezus. Want er is niet zo deprimerend dan een christelijke kerk die predikt en die zingt over de kracht van God, maar er is geen kracht van God aanwezig. En er is niet zo deprimerend om in een kerk binnen te komen en ze zitten er allemaal op een stoel. Gisteren was ik aan het kijken naar Nederland zingt. Kennen jullie dat? Jij ook? Nederland zingt. Oh, mooie liedjes, hè? Maar soms, ja, volk, maar ze zitten er allemaal precies. Ze zongen heel mooi, ja. Ze zongen heel mooi, mooie liederen, maar ik dacht van, allee, hebben die nu niet wat meer vreugde? Weten die wel over wat ze zingen? Ze zingen over Heiland Jezus en reddend en zo, maar hun gezicht, het lijkt wel niet alsof ze menen wat dat ze zingen. Een of ander klassiek concertachtig. Ik begreep wat dat ze zongen, want ik kende de tekst en ik dacht van, allee, waarom sta je? Er is niks zo deprimerend om te zingen over de kracht van God, maar je gelooft er niet echt in. Amen. We moeten wanneer we hier binnenkomen, broers en zusters, amen, hetgeen dat we zingen, ja, er zijn er een paar, maar over het algemeen, hetgeen dat ik zag, was dat het vuur bij enkelen was, maar het was niet algemeen. Iedereen van ons moet de gepaste tijden, zoals in de wet was voorgeschreven, zijn hout meebrengen. Wat nog erger is, in sommige kerken, spijt genoeg, brandt er een ander vuur. Zij willen vuur, zij willen passionele zaken, zij willen mirakels. Maar je moet ook oppassen voor vreemd vuur. Levieten hoofdstuk 10. Amen. De priesters mochten enkel kolen van het altaar gebruiken in hun vuurschalen, om dan daar wierook bij te doen en dan zo beginnen te zwaaien. Was enkel toegankelijk met het vuur van het altaar. Het vuur dat kwam van de hemel. Nu, je hebt hier een voorbeeld van twee mensen, zonen van Aaron, Nadab en Abihu. Zonen van Aaron, Nadab en Abihu namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in, legden daar reukwerk op, dat is wierook, en zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen hij hun niet geboden had. En toen ging er vuur uit van de Heren, en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des Heren. Dat is niet het vuur dat je wilt van de Heer. Dat is het oordeelvuur. Het oordeelvuur kwam omdat er twee priesters, zonen van Aaron dan nog eens, Aaron was de eerste hoge priester, was de OG-priester, zoals ze nu noemen in de lingo van de jeugd van tegenwoordig. Die was OG, de original, ja? De baas. En zijn zonen, die namen het niet zo nauw met de regeltjes van de wet. Zij brachten vreemd vuur. Zij hadden een vuurpan, maar zij hadden, en de meeste commentatoren over deze passage zijn het erover eens, dat zij hun eigen vuur, ik weet niet hoe dat ze het maakten, met zo'n stokjes en zo verder, ik weet niet hoe het kwam, maar ze namen hun eigen vuur in de vuurpan. En ze brachten daar reukwerk op. Amen. En even wachten. Zet maar even op stil, Hilde. Kan ik wat drinken? Of nog water? Moeder, kan je even een bekertje doen? Amen. Dus deze twee, trouwens, ze namen het niet zo nauw met de wet van de Heer, maar zij hadden een bediening in de tabernakel gericht naar zelf. Zij geraakten geregeld dronken. Zij namen van de wijn, zij namen van de offers van het volk. Normaal waren al de offers bedoeld, hè, voor het altaar, en nadien het altaar, hetgeen dat er overbleef, ja, mochten de priesters opeten. Maar zij dachten van, ik eet het al op voordat ik het op het altaar neem. Zij dronken, zij waren aan het flirten met de meisjes en zo verder. Met andere woorden, zij namen niet de heiligheid van God serieus, hè. Zij deden het voor zelf. Zij namen hun eigen vuur mee. Vreemd vuur noemde de Heer het. En ze waren dood. Nu, ik zeg niet dat jullie hier dood gaan vallen. Maar er zijn zo wat kerken, er zijn zo wat priesters, hè, die het niet zo nauw nemen met de heiligheid van de Heer. En in hun zoektocht naar mirakels, in hun zoektocht naar emotionaliteit, vervangen ze het heilig vuur door een vreemd vuur dat soms demonisch kan geïnspireerd worden. Soms kan het zijn dat je manifestaties ziet in een kerk, dat er mensen op de grond beginnen te rollen, dat er mensen beginnen te vallen en masse, en ze noemen dat dan het vuur van God. Het is niet altijd zo. Niet alles wat emotioneel geïnspireerd is, niet alles wat jij denkt dat manifestaties zijn, zijn van de Heer. Niet elke profetie die wordt gegeven, amen, is van het vuur van God. Soms worden er profeties gegeven door een andere geest. Een geest die hunzelf in de picture wil zetten. Die hun eigen vuur wil pakken in plaats van het Heilige Geestvuur. Snap je wat ik wil zeggen? Er is onderscheidingsvermogen nodig vandaag de dag. Ofwel zit je in een kerk waar er geen vuur is, ofwel zit je in een kerk waar vreemd vuur aanwezig kan zijn. Maar laat ons allemaal één ding zeker zijn. Laten we bidden tot de Heer en zeggen van, Vader, wij willen heilig vuur. Amen. Ik wil vuur van de hemel. Ik wil niet vuur van de duivel. Ik wil niet een goedkope namaak. Ik wil geen namaak, ik wil geen profeties die komen van valse profeten. Ik wil hier niet neervallen op mijn rug, zo gezegd, omdat iemand mij omver aan het duwen bent of door een vreemde geest. Ik wil alleen op mijn knieën gebracht worden door u, Jezus. Amen. Laat Jezus en zijn evangelie centraal staan in alles wat we doen. Geen vreemd vuur, zoals deze priesters aan het offeren waren, die dronken werden, die aan het flirten waren, die de offers die bedoeld waren voor de tempel, voor God, die dat ze zelf tot zich namen, het vuur dat ze moesten nemen uit het altaar. Nee, mijn eigen vuur zal ook wel goed genoeg zijn. Alles wat je doet voor de Heer moet komen van zijn geest. Amen. Ja, maar ik denk dat ik het ook wel zelf kan. Ik denk dat ik het ook wel kan in mijn eigen kracht. Ja, misschien wel. Waarschijnlijk niet. Betrek de Heer in je leven. Betrek zijn vuur. Laat hem je stappen bevelen. Amen, in Jezus' naam. Allee, dus laat me eindigen. De Heer. Sorry, laat me eindigen. Laat me terugkeren naar Paulus, want daarmee ben ik begonnen. Je denkt waarschijnlijk, waarom heb je nu Handelingen 28 gelezen? Laten we terug naar Paulus. Paulus sprokkelde, vers 3 is dat van 28. Hij sprokkelde een grote bos door hout, legde die op het vuur. Maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbeet. Hier was Paulus en Paulus doet wat hij altijd doet. Vurig hout bijeenzamelen. Wie weet van jullie, wanneer de Heer actief in je leven bezig is en het vuur begint te branden, opeens begint die vijand naar je toe te kruipen. En hij begint je te bijten in je hand. Met zijn leugens, met zijn misleidingen en verleidingen. Wie weet dat vanaf het moment dat je een pas neemt in de Heer in geloof en zegt van vader, ik ga dat doen. Ik ga vuur maken. Ik ga hout op dat vuur gooien. Ik ga ervoor zorgen, ook al is het soms moeilijk. En we hebben het soms moeilijk, dat is waar. Je komt soms droog binnen. Hè? Maar David zei in 1 Samuel, ik heb het hier geopend, ik denk dat het in 2 Samuel 16 was. David, op een gegeven moment zat in de put. Op een gegeven moment waren mensen tegen David en ze waren aan het overleggen om David te stenigen. Ja, een donker moment in koning David zijn leven. En de Bijbel zegt, David bemoedigde zichzelf in de Heer. In het Engels is dat David encouraged himself in the Lord. David zocht steun bij de Heer wanneer iedereen tegen hem was. Soms moet je jezelf bemoedigen in de Heer. Soms moet je jezelf forceren om te aanbidden. Forceren om te zeggen van, weet je, ik heb geen zin om te bidden, broer Ramel. Ik heb geen zin om die last op mijn schouders, om het zelfs nog maar te brengen bij de Heer. Snap je dat? Ik heb het al gehad, die lasten waarmee je zit te denken en over te peinzen. En er is wel ergens een stemmetje in u dat zegt van, geef het aan mij, geef het aan mij, geef het aan mij. Maar je hebt er geen zin in? Of je wil het niet, dat is een stomme slang dat aan je hand staat te hangen. En soms moet je zelf bemoedigen en sterkte zoeken in de Heer. En zeggen van, Heer, oh vader, halleluja, mijn geloof is op een laag pitje, maar ik weet als ik kom tot u. Ik weet het op de een of andere manier. You make a way where there seems to be no way. Amen. En het is dus geen mysterie dat de duivel u wil verleiden. Hij wil u lam leggen. Hij wil in uw hand bijten. Wanneer het vuur begint op te laaien. Wanneer je hout hebt meegebracht naar de gemeente. Amen. En je denkt van, hey, morgen is het dienst. Prijs de Heer. Kan niet wachten tot dienst is. En opeens gebeurt er iets. Opeens krijg je een telefoontje. Opeens krijg je weer slecht nieuws. Opeens is dit weer. Ik denk van, oh, lap. En nu dat weer. Oh ja, ik heb geen goesting meer om naar de dienst. Ik heb geen goesting meer om bijbelstudie te horen. Ik heb geen goesting meer om de Heer te prijzen. Opeens gebeurt er iets. Wie heeft dat alles meegemaakt? Amen. Elke week maak ik het mee. En elke week trap ik er ook weer in. Maar elke week is het weer dat de Heer toont van, hey, schud die slang in het vuur. Shake it off. Schud het weg. Want het vuur van de Heer is sterker, halleluja, dan de misleidingen van de duivel. Amen. Halleluja. Wanneer ons geloof op de proef wordt gesteld, is het belangrijk om te zien hoe we gaan reageren. Want God heeft ons nooit beloofd dat ons niets zou overkomen. Kijk naar al zijn apostelen. Ze zijn vernederd geweest, allemaal bijna een martelaarsdood gestorven. Kijk naar Paulus. Hij deed wat juist was. Hij wordt in de gevangenis gegooid. Hij wordt naar Rome gestuurd. Amen. Om daar voor de keizer te gaan staan. Als dat nog niet erg genoeg is, heeft hem nog een schipbreuk. Belandt hij op een eiland, Malta. Mijn bende Maltesers, die vreemde, raar naam, hè? Maltesers. Mijn bende heidenen, die een vreemde god Dike aanbidden. En je denkt van, vader, waar heb je mij nu gestuurd? Wat moet ik hier nu doen met die bende heidenen? Maar als je je leven aan de Heer geeft, kan alles worden gebruikt voor het goede. Amen. En dus, Paulus, die dacht, is nog niet erg genoeg. Nu krijg ik nog een bijt van een slang. En meestal is de dood tot gevolg. Amen. Ik kon niet gaan naar de spoed. Hij kon niet even zijn gsm pakken. 112 bellen. En zeggen van, hey, een adder is aan mijn hand blijven hangen. Nee, hij zat op een eiland gebeten door gifslang, maar hij bleef rustig. Zie, hij wist de woorden van Jezus in de praktijk om te zetten. Hij wist om rustig te blijven, om het af te schudden in het vuur. De woorden van Jezus, Marcus 16, vers 15. Hij had waarschijnlijk dit gehoord van Marcus, want hij was met Marcus samen op pad. Paulus, hè? Paulus. En hij zei tegen hem, trek heel de wereld rond. Dit is wat Jezus zei. Maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Vers 18. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet teren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Wauw. Paulus maakte exact mee waarover Jezus het hier heeft. Nu, hij heeft het niet over, als je gelooft, hè, test je geloof en pak een keer een slang op. Drink een keer gif, dat doen mensen nu. Hè. Chaka, ik weet niet of je dat weet, maar in Amerika lopen een paar zotte mensen rond. En die hebben zo van die diensten met slangen in een bokaal. Je moet dat maar eens YouTuben. Men kunt dat zien. Heb je al gezien, broer Emmanuel? Nog niet gezien? Dus dat zijn Pentecostal churches. Hè. Sommige van ons komen daar ook. Maar daar hebben we niks mee te maken. Maar die dansen, die zingen. En dan, wanneer dat het vuur het hoogst is, gaan ze de slang pakken uit de doos. Inderdaad, een slang. Een adderslang. En die slang heeft daar tanden nog. Hè. Ze doen het echt. Hè. En die slang, die pakken ze dan. En daar zitten ze dan zo mee te dansen. En in tongen te spreken. En af en toe bijt die slang. Ja, en die handen zwellen dan heel hard op. En geregeld elk jaar sterven de mensen. Maar zij geloven. Ah ja, Jezus heeft gezegd, als je slangen oppakt en ze bijten u, het zal u niet deren. Zij drinken ook letterlijk gif om te tonen hun geloof. Daar zijn al meerdere mensen gestorven. Er zijn al meerdere kinderen die hun vader hebben verloren, omdat ze dit niet goed weten te interpreteren. Dit heeft te maken met zaken waarin dat je toevallig terechtkomt. Je komt toevallig zoals Paulus in een vuur. And you're minding your own business. Je bent de Heer niet aan het uitdagen. Hè? Je bent niet je geloof aan het testen. Je wandelt in het geloof. En opeens hangt daar iets aan je hand. En Paulus, die was zo onverschrokken. Hij dacht misschien aan die woorden, het zal mij niet deren. En hij schudt het van zich af en hij doet gewoon verder. Amen. Je moet voor ogen houden, broeders en zusters. Ja, er kunnen zaken met u overkomen. En er zal u iets overkomen. Maar in de naam van Jezus, je zal beschermd worden van die effecten. Voor zij die met hem wandelen en die tot geloof zijn gekomen. Ja, het kan zijn dat je ziek wordt en dat je zult sterven op een dag. Maar Jezus zijn werk aan het kruis zal u beschermen van de effecten van de dood. Ik zal opstaan en ik zal leven. Ja, slechte dingen kunnen gebeuren. Maar ik weet, hij geeft me kracht, moed en geloof om verder te kijken dan wat er gebeurt hier op aarde. Hij heeft mij moed, geloof en kracht gegeven om alle dingen samen te laten werken voor zijn goed. Amen. Halleluja. De Heere beschermt u. Wanneer dat er slangen zijn op het werk, die over u spreken op school, die over u roddelen, amen. Leef in de identiteit van Jezus. Weet dat Hij je gaat beschermen, dat Hij het allerlaatste woord gaat hebben, amen. Weet dat Hij bij je is, in je is, achter je staat. En dat wat de duivel u ook wil aandoen, hij wil u kapot maken, maar groter is Hij die in mij is, dan Hij die in de wereld is. Zorg dat je niet bitter geraakt door het gif van de slang. Zorg dat je niet bitter geraakt door het gif van de slang. Amen. Rujo, kan je me komen helpen? De reden dat Paulus ongedeerd bleef, was zijn houding, gemaakt en gevormd door een geloof en gebed. Hij was op een missie en niets kon hem van die missie afbrengen. Zelfs niet de slang die kwam uit het vuur. En ik weet nog altijd een van de boodschappen van pastor Chula. Mijn moeder, jij weet dat ook nog, in Brussel. Was een van zijn boodschappen. Ik weet, het was ook met dit onderwerp. Maar zijn boodschap was shake it off. Schud het van u af. En ik zie hem daar nog staan achter zijn pulp. Dat was een kleine man. Die stond zo. Dus ik moest dat zo doen. Shake it off! Want ik kwam zo. Hij was zo'n kleine man als een Siciliaan. Dat was misschien een helft van uw lengte, maar. Die kwam dan met zijn handjes boven de pulp. Shake it off! Wat God ook heeft, wat er ook gebeurd is in het leven, wat de duivel ook heeft gedaan. Shake it off! Kom naar de kerk. Bouw een vuur te samen. En shake it off! En dan stond man. En shake it off! Wat je ook moet doen, doe het. Bemoedig jezelf in de Heer. Maar laat die slangen die aan uw hand staan, laat die er niet te lang aan hangen. Amen. Laat die er niet te lang aan hangen. Want het gif dat ze inspuiten, amen, gaat ervoor zorgen dat je verbitterd gaat geraken. Dat je gaat gericht zijn op jezelf en wat de duivel aan het doen is. En, oh, weet, er hangt nu al een jaar slang aan mijn hand. Oh, en ik ben depressief. En al die dingen, shake it off in de naam van Jezus. Op de een of andere manier. God zal wel een manier maken hoe dat je het kan doen. Het is natuurlijk niet zo makkelijk gewoon binnenkomen en shake it off. Of moet ik nu zo doen? Soms moet je bewegen, nietwaar? Soms moet je een keer iets doen. Om een verdere stap te nemen in geloof. Dank u, Jezus. Vers 6. En ik eindig hiermee eens. Handelingen 28, vers 6. Ik denk dat Paulus zelfs nog niet door had dat hij gebeten werd. Hij schudde dat dier van zich af in het vuur. Dat deerde hem niet. Soms kan je in een zo'n intieme relatie met God verkeren, dat de situaties rondom jou heen, de toestand van de wereld, je directe omgeving, dat zelfs u niet kan deren en dat je gewoon zegt, schud het van me af. Want ik kijk met mijn ogen naar de hemelse dingen. Prijs Heer Jezus. Amen. Aan sommigen is die genade gegeven. Dat ze gewoon doorgaan. Maakt niet uit wat er gebeurt. En het gevolg was dat de Maltesers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat er nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een God was. Nu, ik wil niet dat mensen gaan denken dat jij een God bent. Maar ik wil wel dat mensen, buitenstaanders, broeder of zuster in de kerk, wanneer dat zij verwachten dat jij kapot gaat aan iets dat u is overkomen. En soms, mensen houden nu in doog, hè, op het werk. Nou ja, die gaat er een moeilijke periode, maar die blijft goed gezind, die blijft vriendelijk. Die houdt zijn emoties onder controle, die blijft altijd het goede doen in elke omstandigheid. Wat heeft hij dat ik niet heb? Hoe komt dat hij zijn hand niet opzwelt? Hoe komt dat hij niet bitter geraakt? Hoe komt dat hij niet kwaad wordt? Ik heb je nog nooit kwaad gezien. Dat is een open deur voor mensen om kennis te maken met de God. Amen. Halleluja van de redding. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we sommige zaken van ons afschudden in het vuur. En je zegt van, ja, ik wil dat wel. Maar mijn vuur is niet groot genoeg. Daarom kom je naar de gemeente. Omdat andere mensen hun vuur wel branden is. En ze hebben hout mee. Ze hebben extra hout mee. Zij kunnen voor je bidden. Zij kunnen je de handen opleggen. Zij kunnen je in de naam van Jezus, halleluja, nieuwe zaken meegeven. Zij kunnen je een woord geven. Zij kunnen je bemoedigen in de geest. Maar wanneer je maandag zelf thuis wakker wordt, is het natuurlijk zelf aan u om te beginnen met een hout op dat vuur en zeggen van, Vader, deze dag geef ik aan jou. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, ik voel me misschien ellendig en moe en zwaar, maar ik weet, Vader, halleluja, dat er in dit vuur dat u aan mij heeft gegeven, halleluja, u mij nieuwe zaken gaat geven. Dank u, Jezus. Kunnen we allemaal recht staan? Amen. Sleutel tot overwinning, breng jezelf naar het altaar van Jezus en gooi daar de slangen beten in het vuur. Amen. Sleutel van overwinning is, kom naar het altaar van Jezus, waar het vuur altijd brandt. Halleluja. Breng daar je hout mee en zeg, Vader, hier zijn al mijn slangen. Hier zijn al de leugens die de duivel over mij zegt. Hier zijn de omstandigheden van het leven. Ik wil het niet meer, Heer. Ik wil uw glorie, Vader, zien. Ik wil uw vuur zien, Heer, in België. Ik wil uw vuur zien, Heer Jezus, daar waar ik ben. In de naam van Jezus. Halleluja. Zijn er mensen die naar het altaar toe willen komen? Halleluja. Die willen bidden in de naam van Jezus. Halleluja. Die willen bidden voor een groter vuur in hun gemeente, in hun scholen, daar waar dat ze zijn. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw Heer.